Hoe zet je als volgende generatie je eigen stempel op het bedrijf? En hoe optimaliseer je processen en ga je om met maatschappelijke kwesties? Als veehouder wil je blijven ontwikkelen om klaar te zijn voor de toekomst. Daar heb je de juiste kennis en middelen voor nodig. In de Kennisboerderij brengen we veehouders vanuit verschillende dierdivisies bij elkaar. We bespreken hun uitdagingen en hoe zij deze hebben opgelost. Praktische inzichten die je kunt toepassen in je eigen bedrijf. De Kennisboerderij. Voor veehouders, door veehouders. In de vorige aflevering had ik het genoegen om met de Friese ondernemer Henk Bles te spreken. Zijn bedrijf Bles Dairies is gespecialiseerd in genetica en streeft ernaar om deze volledig te benutten. Het was interessant om te horen hoe Henk zijn visie op genetica nastreeft en deze expertise wereldwijd verspreidt. In deze aflevering van de Kennisboerderij verwelkom ik Roelof Vrijsen uit Reuzel van de Lavrijsen Agriculture Groep. Samen met zijn broers heeft hij het varkens- en akkerbouwbedrijf recent van zijn ouders overgenomen en bewust een andere koers ingezet. Hiernaast is er een bedrijf opgestart in de voerwereld. Vaak gaat het in de agrarische media over het overnameproces. Maar hoe gaat het direct daarna? Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Ik ben benieuwd naar hoe ze de transitie hebben aangepakt en wat hun drijfveer is. Welkom, Roel.
Hallo.
Hey Roel, even over jullie bedrijf. Hè? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat hebben jullie eigenlijk voor bedrijf? Wat voor activiteiten hebben jullie? Varkens, akkerbouw, andere dingen?
Wij zijn een bedrijf wat we met name bezighoudt met varkenshouderij, akkerbouw en handelsactiviteiten. En bij ons is eigenlijk zo geregeld dat mijn oudste broer, onze Rob, die is verantwoordelijk voor de akkerbouw. We richten ons met name op aardappels en uien. Daarnaast telen we onze eigen CCM die we aan de varkens geven. Mijn jongste broer, ons Twan, die is verantwoordelijk voor onze varkensbedrijven. Die hebben wij in Nederland en België. In Nederland zijn wij gesloten. En in België verkopen wij ongeveer 7% van de biggen voor de Belgische markt.
En gesloten betekent jullie eigen biggetjes, die maken je groot tot vleesvarken, hè?
Klopt, ja. Klopt. Die mesten wij zelf af in onze vleesvarkenstal.
Ja.
En daarnaast hebben we, doen we wat handelsactiviteiten. Dus we hebben een eigen transporttak. En we zijn betrokken bij Fidura. Dat is een handelsbedrijf die handelt in circulaire grondstoffen. En dat doe ik samen met Gust. En daar zijn we nu sinds een jaar of drie mee bezig.
Oké, en Gust is een oud Gust Voermans bedoel je,
klopt,
hè?
Klopt.
Die in de voerwereld gewerkt heeft.
Ja. Ik denk al nu inmiddels een jaar of 10 in de voerwereld. Ik ken hem al van jongs af aan. Dus altijd een klik mee gehad. En nu samen een bedrijf begonnen. Ik meer op de achtergrond en Gust op de voorgrond.
Hoeveel land bewerken jullie zo, Ron?
Afgelopen jaar hebben we 780 hectare land bewerkt. En dan uit mijn hoofd denk ik een ruim 300 hectare aardappels en een 150, 60 hectare uien. En de rest aangevuld met maïs, bieten en wat conserven.
Oké. Okay. Hey, en elke broer heeft eigenlijk zijn eigen specialiteit. Je zijn met 3 broers. Elke broer doet zijn eigen ding eigenlijk.
Klopt. Wij zijn in 2014 ben ik samen met Stwan toegetreden in de VOF. Hè. Dat was toen trad je daar gewoon in toe. Onze Rob die is al langer betrokken bij ons bedrijf. En eigenlijk zijn wij zo ook opgegroeid. Dus ik heb altijd de ruimte gehad om te doen wat ik zelf wilde. En daar kwam ik in eerste instantie bij het voer terecht. Onze Rob heeft echt de passie voor de akkerbouw. En Stwan is bij de varkens ingerold. En dat doet hij ook met heel veel passie. En dat is eigenlijk zo steeds verder uitgebouwd. Ja. Dus iedereen mag ook gewoon echt doen wat hij zelf leuk vindt.
Hey, en wat we een beetje opvielen jullie bedrijf. Jullie hebben bedrijf overgenomen van jullie ouders eigenlijk. Hè? En naar mijn beeld zijn jullie echt bezig met optimaliseren. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat is wel iets van de laatste jaren. Kijk, we wisten tot 2017 wisten we altijd wel voor 75% wat we aan het sjouwen waren, noem ik het even. En daarna zijn wij in contact gekomen met een andere bank dan onze bank die we daarvoor tientallen jaren gehad hebben. En die hebben eigenlijk ons op het hart gedrukt van ja, jongens, kijk eens wat dieper in jullie bedrijf. Probeer wat korter op de bal te spelen in plaats van enkel naar de jaarrekeningen te kijken. Dus wij zijn eigenlijk tussentijdse prognoses gaan maken. En daarvoor hadden wij ook gewoon onze voerkosten of onze groeicijfers in de stal. Moesten wij korter op de bal spelen om daar ook iets aan te hebben. Dus daar zijn wij in 2017 of 2018 hebben we dat in eerste instantie met een adviesbureau gedaan. Daar hebben we eigenlijk de basis gelegd voor wat we nu hebben.
En wat heeft het adviesbureau precies dan voor jullie gedaan? Kun je iets concreter?
Eigenlijk ervoor gezorgd dat onze administratie sneller bijgewerkt was. Waardoor we eigenlijk ook na elk kwartaal binnen 1 à 2 weken... onze financiële cijfers, maar ook intern onze voederconversie, onze voerkosten per kilogram groei, ons bewust van maken dat daar nog heel veel te halen was bij ons. Ja, dus... Niet zozeer dat we het slecht deden, maar we hadden daar niet alle touwtjes in handen. Ja. En nu, door daar heel veel tijd in hebben gestoken, hebben we meer grip op ons bedrijf.
Ja. Dus in eerste instantie korter op de getallen eigenlijk. Hè? Dus korter op de bedrijfsvoering ook, denk ik dan. En heb je dan concrete dingen die je naar aanleiding van die cijfers omgezet hebt? En je zegt, dat hebben we echt daardoor anders aangepakt?
Nou, ik denk vooral de communicatie. Dus na een ronde varkens te hebben gehad in een stal, weten we nu binnen een week exact wat de groei is geweest, wat de voederconversie is en de voerkosten. Waardoor je heel snel kunt schakelen met de dierenarts, met de voerleverancier, maar ook met je personeel. Dus iets gaat goed of fout. En ja, door die cijfers dan heel snel een beeld te hebben, denk ik dat je daardoor sneller aan de juiste touwtjes trekt. En het geeft ook heel veel rust. Dat je eigenlijk gewoon meteen weet van, goh, wat hebben we eigenlijk gedaan de afgelopen maanden? Zonder af te wachten, wat hebben we op het einde van het jaar gedaan? En is dat goed of fout geweest?
Ja. Dus en welke concrete dingen veranderden dan? Bijvoorbeeld, je kreeg zo'n uitslag van een ronde. Want ik neem ik aan dat je bijstuurt.
Ja, doordat wij die cijfers hebben. Hè, dus zijn we eigenlijk naar maandelijkse overlegmomenten gegaan met dierenarts, voerleverancier, bedrijfsleiders. En dan worden die cijfers gewoon door middel van een scherm gepresenteerd. En iedereen kan daar zijn mening over geven. Dus waar zou het aan gelegen hebben dat het goed gaat? Maar waar zou het aan hebben gelegen dat het minder goed is gegaan? En wat gaan we anders doen? En dan wordt eigenlijk gewoon op basis van accurate cijfers kun je daarop inspelen.
Ja, dus eigenlijk super interessant. Jullie zaten eigenlijk met bedrijven op flinke groeistrategie. Jullie zijn eigenlijk gaan mee aan het optimaliseren, zijn focussen.
Klopt.
En er zit eigenlijk heel veel in data en overlegstructuur. Dat is eigenlijk de eerste stap.
Klopt. Ja, de eerste stap is eigenlijk geweest van, goh, hoe gaan we eigenlijk alles in beeld brengen? We hadden wel eens vaker een poging ondernomen om die cijfers voor 100% kloppend te krijgen. Maar vaak verwaterde een beetje en dat was eigenlijk dan weer zonde van de tijd. Dus we hebben eigenlijk over nagedacht, hoe gaan we dit doen? Moeten we dit zelf allemaal doen of gaan we dat invullen? En toen ben ik in gesprek gegaan met Frank Schapendonk. Die had lang in de voerwereld gezeten. Veel bedrijven gezien. En heb ik dat samen met hem besproken. En dan waren we, ja, ik had met Frank ook heel erg een klik. Daarnaast voorgesteld aan de Rob en de Stwan. En hebben gewoon gezegd, nou jongens, we gaan hiervoor. Dit wordt ons doel voor de komende jaren. En dat, ja, samen met Frank hadden we dat redelijk snel voor elkaar.
En hoe doe je dat dan? Hoe ziet het proces eruit? Hoe komen die cijfers bij jou? Wat is het proces?
Ja, uiteindelijk kijken van wat hebben we al en wie moet wat gaan aanleveren. Ja. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om de cijfers. We zijn eigenlijk begonnen met een nulmoment in onze voercomputer. Ja, dus die wordt gereset op een bepaald moment. De voergift, hoeveel kilo is er per product naar welk dier gegaan. En dat leggen wij langs onze financiële administratie. Dus we zien eigenlijk na elk kwartaal, oké, dit is volgens onze voercomputers het verbruik geweest. En dit is volgens onze administratie wat er aan facturen binnen is gekomen. In het begin was die afwijking bijvoorbeeld 5%. Op dit moment is die afwijking nihil. En ja, dat is met name doordat dat Frank, die coördineert dat. Dus bij ons is het wel eens ooit in verband met drukte dat je het even vergeet. Maar Frank die is daar heel, heel secuur in en die belt dan even naar de bedrijfsleider, goh, ik heb die cijfers niet gehad, wil je het eventjes doorsturen? Dus en die houdt ons ook scherp daarin.
Dus jullie hebben eigenlijk een externe persoon gevraagd om echt dat proces vast te pakken eigenlijk.
Klopt, hè? Klopt.
Die echt puur op. En dan verder, dan komen die cijfers bij jullie terecht. Dan komt het op de verschillende overleggen. Wat doe jij ermee als jullie als management?
Ja, met name ons Twan, die speelt het kortst op de bal. Hè. Dus met die overlegmomenten presenteert hij die cijfers en probeert hij meteen in de stal of door middel van een rantsoenwijziging snel verbeterpunten daaruit halen. Ik zelf zit meer van na elk kwartaal een liquiditeitsprognose maken of een rentabiliteitsbegroting bij een investering. Gewoon samen met Astwan en Frank kijken, goh, wat is onze voerwinst geweest? Hoe presteren daar ten opzichte van andere bedrijven? Om de paar maanden een groter overleg met bijvoorbeeld de voerfirma of de dierenarts van of met de genetica. Hoe kunnen wij de komende jaren eigenlijk nog meer stappen zetten? Mm-hmm. Dus ik ben meer van de lange termijn vaak. En als het wel zegt, de korte termijn instal.
Ja, direct. Hey, en bij de akkerbouw werkt het ook zo bij jullie akkerbouwtak? Hebben jullie zelf de stappen gezet?
Bij de akkerbouw is eigenlijk nog wel een punt waar we voor 95% denk ik op dit moment weten wat we doen. Met name op basis van onze administratie. Maar echt, wat je nu ook vaak ziet, is precieze landbouw. Hè? Dus echt per hectare weten wat je daar gedaan hebt. Dat is een stap die wij denk ik wel de komende jaren ook moeten gaan zetten. Maar waar ik wel bewust gekozen om eerst dit voor de varkenshouderij te doen. Als we naar ons bedrijf kijken, zit daar ook de grootste omzet. En dat is ook... daar valt of staat het ook wel vaker mee qua financiële cijfers dan bij ons in de akkerbouw. Ja. Maar we zijn ons wel van bewust dat ook richting de akkerbouw dat wel een dat we daar zeker mee aan de gang moeten de komende jaren.
Even leuk, jullie is echt als nieuwe generatie echt richting optimalisatie gaan, externe adviseur. Dus en een andere stap die jullie zetten, vond ik interessant. Want je zou kunnen zeggen, rol van schoenmaker blijft bij je leest. Hè? We hebben varkens en akkers maar goed in. Maar jullie zijn ook de andere takken. Wat was daar de achtergrond van?
Ik ben een jaar of 10 geleden heb ik zelf een eigen mengvoerbedrijf gehad. Daar waar ik overgenomen. Vanuit ons bedrijf was Veevoeders van Hengel in België een kleine voerfabriek.
En waarom? Want je zou kunnen zeggen van, ik hoor ook wel eens ooit ondernemers zeggen, schoenmaker blijven leven, we zijn goed in varkenshouden, goed in akkerbouw.
Ja.
Waarom een tak erbij?
Ik denk dat wij op dat moment wisten wij denk ik te weinig over voer. En ik had het geluk in die zin dat wij iemand aantroffen die geen opvolgers had en waar we al vrij snel een klik mee hadden. Dus ik heb eigenlijk de eerste jaren onder zijn vleugels het vak van voer samenstellen, produceren, uitleveren, mogen leren.
En dat was jullie reden voor jullie eigen varkensbedrijf? Dat je voor je eigen bedrijf die kennis wilde hebben?
Dat was in eerste instantie wel de reden, maar ja. Een bedrijf had een dermate goede naam dat we ook gewoon heel veel voer aan derden uitleverden. Dus ik deed ook zelf de opvolging bij de klanten van Hengel destijds. Dus ik zag ook op andere plekken hoe dat de bedrijfsvoering was, hoe het in de stal liep. En dan kwam ik thuis mee van, goh, ik heb dit gezien bij die klant en zouden we dat ook niet doen. Dus door de baan te doen, door niet enkel op je eigen bedrijf rond te lopen, leer je ook heel veel van andere boeren.
Dus echt kennis buiten gehaald. Zou je dat iedereen aanraden? Want ik vind het leuk, jullie hebben het bedrijf overgenomen. Hè? Daar zoomen we nu op in. Maar als je terugkijkt op het proces, zou je elke bedrijfsvolger aanraden om buiten de deur te werken?
Elke is natuurlijk een groot woord. Maar ik denk wel, als je de kans krijgt en je ziet er zelf ook een beetje de voordelen van om ergens anders een keer in de keuken te kijken, zou ik daar zeker iedereen aanraden. Kijk, het is... bij jezelf is een beetje de makkelijke weg. En bij een andere, je ziet toch... Ja, moet ik dat uitleggen? Ik denk bij een ander... kijk ze ook iets anders tegen jou aan. Je krijgt dus kritiek. Thuis wordt ooit daar wat te... Ja, word je misschien de hand boven het hoofd gehouden. Ik noem maar iets. En door ergens anders in de keuken te kijken... dan denk dat je de hele leven wel meeneemt, ja.
Ja, dus als je daar gemotivatie voor hebt, moet je zeker doen.
Ja, ik denk het wel. Niet enkel motivatie, maar ik denk wel dat het niet voor iedereen, niet alle types past het om bij iemand anders te werken. Er zijn ook genoeg types die wel meteen thuis de draai vinden en dat niet nodig hebben. Maar
Een andere vraag, ik probeer het een beetje visualiseren. Als ik bij jullie door het bedrijf loop, hè? Jullie zeggen, we hebben die cijfers, we zijn daarmee gaan optimaliseren. Wat zie ik anders? Wat is er anders dan voorheen?
Ik denk dat onze bedrijven gewoon iets beter, iets gestructureerder op orde zijn dan een x-aantal jaar geleden.
En wat is structureerder? Wat?
Wat minder dingen op zijn beloop laten. Dus heldere afspraken richting personeel, richting voerfirma's, richting afnemers van onze biggen. Dus gewoon hele duidelijke afspraken over en weer. Dus ook nakomen wat wij beloven. Maar dat verwachten we ook van de mensen waar we zaken mee doen. En ik zeg niet dat het vroeger niet zo was. Maar nu wordt dat wel ook allemaal wat vastgelegd. Hè? Dus,
hoe doe je dat gewoon?
Afloop van een bespreking met bijvoorbeeld de voerfirma dierenarts. Binnen een uur even die afspraken bevestigen naar iedereen. Van oké, dit spreken we af met elkaar. En we komen er over 4 of 6 weken komen we daarop terug. En dan, ja, vroeger werd dat gezegd. Maar je wist eigenlijk 4 of 6 weken later niet meer wat er exact afgesproken was. En nu pak je gewoon het gespreksverslag erbij. En zeg, goh, heb jij dat gedaan? Maar dat geldt ook voor ons. Dus het geldt niet alleen maar om een stok mee te slaan richting je leverancier of dierenarts. Maar ook van, oké, jullie zouden deze aanpassing doen binnen je bedrijf. Maar het is nog niet gebeurd. Dus het is over en weer je afspraken nakomen.
Een andere vraag die ik wel interessant vind, hè, want het is cijfer en zo, maar voor jullie personeel, was de nieuwe generatie komt erin, verandert ook nog wel iets. Hoe hebben jullie personeel zo meegekregen?
Ja, uiteindelijk was het eigenlijk wel eens ooit zo een jaar of 6, 7 geleden dat zij ons daar ooit in meenamen. Dus zij vroegen dingen aan ons, waar wij van dachten, ja, maar dat komt toch niet zo nauw? Ik noem maar even iets. Zij hebben ons ook heel erg gestimuleerd van wij willen top draaien. Wij willen het beste voor jullie. Wij willen het beste voor onze dieren. En wij hebben daar ook een schakelmoment gehad. Dat wij van het komt niet zo nauw. Naar van oké, ze hebben gelijk. En we gaan proberen hoe we dat ook samen met hun in kunnen vullen. Dus daar is het eigenlijk wel mee begonnen. Dat wij mensen op ons bedrijf kregen. Dus die voor ons werkten. Die dat besef ook aan ons overgedragen hebben. Oh. Buiten adviseurs.
Ja, dus dat is eigenlijk wel uniek. Hè? Normaal zou je verwachten, we moeten het personeel in een transitie. Maar het personeel heeft jullie een beetje in transitie ook meegezet.
Ja, kun je eigenlijk wel zeggen. Ja, ja. Dat is wel gebeurd. En doordat wij daar mee zijn gegaan en uiteindelijk ook gezien hebben dat resultaat heeft. Zijn wij die gedachten, hebben wij eigenlijk overgenomen. En zijn we dat ook richting personeel die gedachten niet helemaal had. Hebben we dus ook makkelijker over kunnen dragen. Omdat we gewoon de effecten ervan zagen.
Hey, hoe maken jullie die effecten duidelijk? Want die komen uit de cijfers. Alleen laten jullie ook op een of andere manier het personeel meeleven. Dus
ja, ons personeel weet gewoon wat ze zelf. Die cijfers zijn helemaal transparant richting personeel. Van groei, voederconversie, voerkosten. Tot eigenlijk alle technische resultaten. En wij hebben ook jaarlijkse overlegmomenten met alle bedrijfsleiders. En dan zien ze ook van elkaar hoe ze presteren. En dan is er eigenlijk overleg waarom het op het ene bedrijf wat beter gaat dan het andere. En ja, proberen we daar. Want we zien het allemaal wel als één geheel. Het is ook niet de bedoeling van die doen het beter of slechter dan de anderen. We moeten als totale bedrijf eigenlijk die stap omhoog blijven zetten.
En je werken jullie ook mee met doelen dan? Waar je zegt, ik heb een jaardoel of een half jaar doel?
Niet specifiek van dit zijn de doelen aan het begin van het jaar, ik noem maar iets. Maar tijdens die overlegmomenten met de erfbetreders, ja, worden die doelen wel geformuleerd en worden die ook vastgelegd. Maar ook bijvoorbeeld met de genetica, in dit geval bijvoorbeeld Topics, hebben 2 jaarlijks een overleg overkoepelend hoe onze genetica presteert. Hè, dus hoe onze bedrijven presteren. En daar worden wel doelen gesteld. Door het jaar heen worden doelen gesteld, maar niet zo van, het is nu 1 januari en dit wordt ons doel voor dit jaar. Dat hebben we niet zo.
Oké, dus in die overleggen ontstaat er eigenlijk een doel naar het volgende overlegmoment.
Ja, klopt.
Schrijf je goed?
Ja, klopt. Ja. Ja.
Hey, en het aantrekken van personeel vind ik nog wel interessant. Lukt dat goed? Hoe doen jullie dat als generatie?
Lukt dat goed? Tot nu toe lukt dat goed. Hè? Dus ik denk dat wij daar absoluut niet van mogen klagen. Heel veel mensen die bij ons werken, werken al heel lang bij ons. Hoe dat komt. Ik denk toch wel dat we proberen om een leuke werksfeer te creëren.
En hoe doe je dat? Hoe pak je dat?
Het is wel allemaal redelijk informeel bij ons. Dus het is wel, er mag gelachen worden en er mogen dingen fout gaan. Maar we hebben ook regelmatig een borrel of een bedrijfsuitje. Ja, we hebben bedrijfskleding wat uniform is. Dat is ook een beetje saamhorigheid onder elkaar. Proberen we wel te versterken. Ja, ze kunnen eigenlijk alles ook zeggen tegen ons. Dus niet dat we zijn best benaderbaar, denk ik. Dus ja.
En hoe werkt dat, benaderbaar?
Is, ja, bijvoorbeeld,
komen jullie elke week of elke dag?
Ja,
of
bijvoorbeeld Twan, die komt wel sowieso elke week. Maar om de paar dagen is die wel bij de jongens in de stal. En dus Rob, die is dagelijks op het akkerbouwbedrijf te vinden. Ik zit heel veel op kantoor. Daar is de kloof misschien nog af en toe net iets te groot. We zitten nu in Hapert op kantoor. Daar is wel dat ik denk van, ja, wellicht moet dat wat dichter bij ons op het bedrijf zijn. Om daar, ik sta er ooit iets te ver vanaf, voor mijn gevoel. Ja. Maar daar is ook een verbeterpunt waar we wel mee bezig zijn.
Hey, ik vind het wel even leuk om in te zoomen op die externe adviseur. Hè? Want dat is iets wat jullie denk ik heel bewust gedaan hebben. Je ouders spelen ook nog een rol, hè? In het bedrijf natuurlijk, of die op de achtergrond misschien. Hoe is dat, de externe adviseur en je ouders?
Ons pap en ons mam, die hebben ons wel altijd heel vrij gelaten. Dus eigenlijk van het moment dat wij thuis kwamen werken, mochten wij gewoon heel veel beslissingen ook gewoon zelf nemen. We hoefden echt niet alles met hun te overleggen. We mochten zelf iets kopen, we mochten zelf van leverancier wisselen. Dus dat was één. Wat wel veranderd is, we zeiden bij ons thuis wel ooit van, ja, je hoeft niet alles te weten. Je hoeft niet exact alles te weten. Ja, ik denk dat ze daar nu ook wel een beetje van teruggekomen zijn, omdat ze zien dat het ons heel veel rust geeft. Dus die stap naar een extern iemand, ze waren zeker niet sceptisch, maar ook niet van, oh, dit is de weg om tot verder resultaat te komen. Ik denk nu een aantal jaren verder denk ik dat wel dat ze blij zijn dat we die stap genomen hebben. Omdat ze ook wel zien hoeveel wij daaraan hebben. Om ook eens ergens anders over. Om ook niet alleen met je ouders over financiële cijfers te hebben. Of over technische cijfers of over strategie. Maar ook met iemand anders die je vertrouwt. En die inmiddels ons bedrijf ook dermate goed kent. Om dan samen met zo iemand ook eens een keer een andere invalshoek te hebben.
Ja. En heb je ook wel ooit momenten dat er niet bij elkaar ligt? Wat gebeurt er dan? Dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, de externe adviseur en mijn ouders en wij, we hebben een andere mening. En hoe?
Nee, dat valt heel erg mee. Ik heb het idee dat sowieso mijn ouders bemoeien zich zeker de laatste jaren niet meer zoveel mee dat ze ons ergens van af proberen te praten. Meer wat kritische vragen. Maar niet dat daar dat bos of zo. Absoluut nee. Niet, nee.
Hey, als je dan kijkt naar jullie proces een beetje, Roel. Hè? Want jullie hebben heel veel vrijheid gekregen in beslissen. En er is misschien ook ooit iets misgegaan in beslissingen. Heb je er een voorbeeld van? En je zegt, hey, dat hebben we gedaan. Maar dat hebben we eigenlijk anders moeten doen.
Wat wij wellicht misschien ooit anders doen. Dus pap heeft ook altijd alles heel veel op vertrouwen gedaan. He, dus die was niet zozeer van het vastleggen. Als hij iemand vertrouwde, dan was dat goed voor hem.
Ja.
Ik denk dat punt zijn wij misschien een bepaalde periode hebben we daar iets te weinig naar gekeken. Dus gewoon mensen gewoon eens een keer aankijken en zeggen, goh, dit is ook goed. He, dus we hebben dat, ik merk dat we de laatste maanden weer wat vaker doen. Ook gewoon op vertrouwen. Weer eens gewoon een afspraak maken. En dat heeft wel eventjes een tijdje. Is het wel wat zakelijker geweest in die zin.
Oh, dat is wel interessant. Dus, en wat gebeurt er dan? Als je zaak ja, kun je er iets meer over vertellen?
Ja, bijvoorbeeld, er gaan gewoon. Zoals in elk bedrijf gaan er dingen fout. En dan moet je niet meteen. Je kunt er ook samen uitkomen. Dus niet meteen wijzen naar de cijfers. Of een soort van dreigen als het niet. Als het niet lukt, dan gaan we andere keuzes maken. En ik denk juist door er toch met je vaste partner samen open en eerlijk over te praten. Dus ook op basis van vertrouwen. Hè, die mogen ook fouten maken. Denk ik dat je uiteindelijk verder komt. En ik denk dat wij een vrij korte periode daar wat zakelijker in hebben gestaan. En daar misschien niet altijd de juiste keuzes in gemaakt hebben.
Ja, te zakelijk. Dus,
te zakelijk, denk ik. Te formeel.
Ja. En nu zeg je wat we bij moeten sturen, of wat wij aan het sturen zijn, is misschien meer het partnership zoeken.
Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ik denk dat de juiste woord is daarvoor.
Ja. En je speelt dan die, die externe adviseur ook een rol? Dat hij zegt van, hey, we moeten bijsturen?
Ja, ik denk juist dat de externe adviseur het heel formeel bekijkt. En dat even tijd nodig heeft gegeven, dat die juist een mix hebben moeten vinden van formeel, informeel, zeg maar. Maar ik denk wel dat de basis van het aantrekken van een externe adviseur is geweest, dat we heel formeel naar zijn gaan kijken, waar we het voorheen juist te informeel hadden.
Okay, dat dus
we
nu
de juiste mix hebben.
Ja. Een beetje doorgeschoten.
Klopt.
In het formele stuk.
Ik denk dat het wel heel goed is geweest, maar ik denk dat het nu ook wel een moment is om daar net iets anders naar te kijken.
Hey, en als je dan zo kijkt, iemand neemt bedrijf over van zijn ouders. Voor welke fout zou je die willen behoeden? Als je zo naar... Er zitten mensen te luisteren die misschien in dezelfde fase zitten als jullie. En als jij zo terugkijkt...
Ik kijk er eigenlijk op terug. We hebben vorig jaar, oktober, hebben we alles definitief allemaal overgenomen. Ik kijk er eigenlijk heel positief op terug. Dus als ik kijk hoe mijn ouders, maar ook mijn broers, hoe wij samen daar redelijk snel al over eens waren. Is dat proces... Kijk ik eigenlijk heel positief op terug. En zelfs in een periode dat ook met name de varkenshouderij heel slecht was, zijn wij toch altijd bij elkaar gebleven. Hebben altijd, niet altijd, maar hebben gewoon... Eigenlijk zijn wij in 2014 al begonnen met name meewerken in het bedrijf. Waardoor we ook echt de tijd hebben genomen om aan elkaar te wennen en elkaar waar het kan te versterken. En ik denk dat wij er... Pas na een jaar of 4, 5, hè, dan heb ik het vanaf 2014 echt uit waren. Oké, wij gaan samen optrekken om dit bedrijf nog beter te maken, nog een stukje te laten groeien. Dan zit je dus al in 2019, 2020. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk gaan kijken hoe wij het bedrijf zo goed mogelijk op onze naam hebben kunnen krijgen.
En je was dan de succesformule? Is dat, proef ik dan een beetje de tijd ervan nemen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dus in die zin. Op papier is het pas ruim een jaar van ons. Maar eigenlijk, het voor ons voelde het al wel veel eerder dat het ons eigen bedrijf was. Dus ook met name omdat we vanuit ons pap alle vrijheid kregen. Maar ook wel, wij doen nu niet heel veel anders dan dat wij een jaar geleden deden. Ja. Dus de taken zijn niet in één keer anders verdeeld of zo.
Ja. Dus ik een beetje samenvat, Roel, dan proef ik bij jullie heel erg van naar de ouders toe vrijheid te durven geven. Naar de opvolger toe durf dingen te veranderen, maar ook de tijd ervoor te nemen. En durf ook een externe adviseur mee te nemen. Zijn er drie dingen die voor jou in zo'n proces...
Ja, dat wel. Maar ook vooral wel met regelmaat met je eigen adviseurs. Dus je boekhouder, je belastingadviseur. Spreek daar ook gewoon regelmatig eens mee af. En neem de tijd om te kijken wat eigenlijk het beste traject is voor jou als bedrijf. Hè, dus wij zitten met het verhaal Nederland en België. Ja, dat is wat complexer dan dat je alleen in Nederland een bedrijf overneemt. Dat moet wel allemaal passen bij elkaar. Dus je zit... Met een Belgische regelgeving, met een Nederlandse regelgeving, met een Belgische belastingdienst, een Nederlandse. Ja, dat moet wel allemaal matchen. En dan kun je beter gewoon even de tijd voor nemen. Goed. Uiteindelijk is dat bij ons goed uitgepakt. Eigenlijk in de periode dat het bedrijf financieel niet altijd even rendabel was. Hè. Dus we komen uit een slechte periode van de varkenshouderij. Vorig jaar dus alles overgenomen. En wel een beetje het geluk dat het vrij snel daarna best een goed jaar is geweest voor de varkenshouderij. Dus dan heb je wel meteen de wind in de zeilen.
Ja, ja. Hey, en wat ik ook wel interessant vind, hè, ik ben een beetje op zoek naar de mix. Hè? Wat is jullie mix? En jullie hebben ook wel echt optimaliseren zit er dan in, denk ik. Hè? Want je had ook natuurlijk het over kunnen nemen en we kopen een bedrijf bij of we breiden nog verder uit.
Dat klopt. Ja, optimaliseren. We kwamen op een gegeven moment op een punt dat we ook zagen van... er valt nog best wel veel te halen op ons bedrijf. Kijk, en dan moet je gaan optimaliseren. Dan moet je ook weten hoe je draait. Hè? Anders kun je wel zeggen, ja, om aan de knop te draaien is lastig. En dat zien we nu ook door te optimaliseren. Zeker in een jaar het rendement in de varkenshouderij beter... zien we wel meteen, daar hebben we een goede keuze in gemaakt. Ja. En sowieso is onze ambitie ook niet om om nog meer varkensgaan te houden. Of per se meer akkerbouw te gaan doen.
Waarom niet? Waarom niet? Want als je straks geoptimaliseerd bent, zou ik kunnen zeggen, zijn we klaar voor volgende.
Ik zie ook wel echt de risico's daarvan. Hè? Dus een nieuwe stal bouwen kost al snel meer dan 1 miljoen. Het moet allemaal maar terugverdiend worden. Hoe gaat de overheid met dingen om? Ja, het is wel gewoon lastig in te schatten waar het naartoe gaat. Dus ik denk dat je daar wel een klein beetje het risico uit moet halen. Dan neemt niet weg dat wij nog wel gaan bouwen. Maar er zijn eigenlijk allemaal vergunningen die 7, 8 jaar geleden aangevraagd zijn. Dus dat gaan we nog wel doen, die ontwikkeling. Maar dan houdt het gewoon wel op. En dan denk ik nog dat je kunt investeren in je bedrijf. Maar niet zozeer in meer dieren. Maar met name gewoon duurzaamheidskenmerken. Die ook gewoon rendabel kunnen zijn. En in principe. Als je dan een bepaalde buffer hebt, kun je ook wat makkelijker zeggen, goh, we gaan het eens in een andere sector doen of iets. En dat is iets waar we hebben nu wel echt de focus op ons eigen boerenbedrijf. De komende jaren, ik denk wel misschien wel 10 jaar. Maar daarna zou je wellicht ook kunnen zeggen, goh, we gaan eens kijken wat we dan willen. Ja. En daardoor moet je eigenlijk wel je schuldenpositie moet dan allemaal niet hoog zijn. Dat je ook keuzes kunt maken dat je wat vrijer bent.
Ja. Hey, als je kijkt, Roel, naar jullie bedrijf, hè? En waar ben je dan het meeste trots op?
Nou ja, ik ben sowieso trots wel op dat wij als gezin zijnde dat hele traject zo goed doorlopen hebben en dat wij het gewoon heel goed eens zijn samen. Dat vind ik wel belangrijk. Ik denk dat we ook allemaal plezier hebben in ons werk. Daar ben ik ook wel trots op. Hè? Dus bij ons is het. Het stukje plezier is ook gewoon belangrijk. En ik vind wel gewoon als boer zijnde, en dan kijk ik dan ook naar mezelf, wij produceren voedsel. We doen dat zo duurzaam en zo goed mogelijk. En daar wordt wel eens ooit wordt er weinig nadruk op gelegd. Dus als je bent boer of je bent varkensboer of je bent akkerbouwer. Ja, eigenlijk vind ik gewoon dat wij voedselproducent zijn. Dat we heel veel mensen hoogwaardig voedsel geven. Dus ik zeg wel eens ooit. Als ik bijvoorbeeld op vakantie ben, dan vraag ik, wat doe jij? En zeg ik, ja, ik ben voedselproducent. En dan krijg ik meteen een discussie, ja, wat doe je dan? En dan natuurlijk zeg ik wel wat wij doen. Mensen kijken zo niet naar de boeren. En dat vind ik wel, probeer ik wel mee te geven van, goh, het is niet vanzelfsprekend dat er eten is voor iedereen. Ik denk dat wij daar zeker ons steentje aan bijdragen.
Hey, maar waar zou de veehouderij of de agrarische wereld moeten doen om daarin meer gewaardeerd te worden? Want ik proef een beetje, je zegt, ik vind dat we te weinig waardering krijgen. En jij zelf persoonlijk doet het in je persoonlijke netwerk, begrijp ik. Maar waar zou het collectief moeten gebeuren in jouw ogen om dat te verbeteren?
Nou ja, ik denk wel benadrukken dat wij hoogwaardig voedsel produceren in Nederland en België. En ik denk dat daar nog de manier waarop zijn dus zeker nog wel verbeterpunten. Maar ik denk wel dat we dan met z'n allen hard aan het werk zijn. En voor ons is dan een stukje circulariteit gewoon een belangrijke. Waar ik zelf ooit tegenaan liep is van, goh, bepaalde relatief kleine stromen restproducten. Die gaan nu niet weg als zijnde diervoeder, maar die zijn allemaal hoogwaardig. En door nu een eigen bedrijf daarin te hebben, kunnen wij zo'n stroom in overleg met de GMP-instanties GMP-waardig maken. En dat is eigenlijk wel een leuke stap.
GMP-waardig betekent dat je...
Dat je aan alle eisen voldoet dat het als diervoerder mag afgezet worden.
Ja, dus
dat vaak ook gewoon een protocol is, een papieren kwestie, om te waarborgen dat het ook absoluut geen probleem op gaat leveren. Zowel voor het voedbedrijf als voor bijvoorbeeld de varkenshouder. Kijk, en dat is door dan niet helemaal overgeleverd te zijn aan de grotere bijproductenleveranciers, zeg maar, hebben we nu ook de mogelijkheid om te zeggen, goh, wij gaan wel eens kijken of die stroom voor ons interessant kan zijn. En in de loop der jaren hebben we toch al een aantal stromen gewoon GMP-waardig gemaakt. Wat voor ons betekent dat wij steeds circulairder worden. Maar ook in mijn ogen zeker geen slechte voer zijn gaan maken. Dus dat zijn vaak ook gezonde producten die je dan aan je dieren geeft.
Dus dat is eigenlijk, ik goed begrijp, doen jullie daar een product wat normaal vernietigd zou worden of niet als voer beschikbaar, maken jullie geschikt eigenlijk?
Ja, dat klopt. En vaak door het, dus bijvoorbeeld afgelopen week heb ik een stroom bierborstel is GMP waarde gemaakt. Maar dat, die stroom is dermate klein dat daar eigenlijk iedereen aan voorbij loopt. Maar voor ons als relatief kleine bijproducten speler. Zeggen wij, goh, dat zou wel eens heel goed bij die of die passen. En we gaan dat gewoon door open te communiceren, gaan we vragen of dat er interesse is. En nu zijn we zover dat die stroom GMP waardig is. En ze win-win, want het foodbedrijf, de brouwerij, die zijn er nooit op aangesproken, want dat was veel te klein. Maar die willen uiteindelijk ook gewoon zo circulair mogelijk gaan werken. Dat is volgens mij de Ladder van Lansing of zo, staat het op plek 2. Dat je restproducten richting diervoeder gaan. Dus en voor de boer is het ook gewoon, het geeft een kans om bijvoorbeeld een soja, om dat uit je rantsoen te laten en te vervangen door hoogwaardige eiwitstromen.
Hey, en dat is natuurlijk mooie ontwikkelingen. Wat zou je de boer mee willen geven om op die manier zijn imago? Jij zegt, ik noem mezelf voedselproducent. Hè? Wat zou de boer moeten doen om beter, meer waardering te krijgen als voedselproducent?
Ja, dat is best lastig. Dat is best lastig. Maar waar ik zelf wel gewoon een goed gevoel bij krijg, is er gewoon over vertellen. Ja, dus wat ik hier nu bijvoorbeeld doe, maar ook bij mijn vrienden, bij familie. Gewoon wel uitleggen wat je doet. En dat het ook niet altijd makkelijk is. En dat je ook echt wel bewust bent van bepaalde kritiek, maar dat je ook wel echt alles volgens de regel doet en dat je het zo duurzaam mogelijk probeert te doen, maar dat ook dat je er ook een beetje de tijd voor nodig hebt. Mm-hmm. Dus gewoon eerlijk vertellen wat je doet. En wat mij ook wel geholpen heeft is hebben nu bijvoorbeeld, kun je bij ons eigen vlees kopen. Vind ik ook wel mooi om je soort van eindproduct eigenlijk aan de consument te verkopen, waardoor het ook wat tastbaar wordt wat je op je bedrijf doet.
Dus,
en daar leuke reacties over te krijgen.
Dus jouw advies voor de luisteraar, be good and tell it. En begin eigenlijk bij jezelf. Dus doe het gewoon in je eigen omgeving, directe omgeving.
Ja, klopt.
Ja, ja. Hey, volgens mij hebben we alle dingen wel besproken, Roel, waar wij het over willen hebben. Ik vond het wel leuk om als laatste vraag jou te stellen. Welke tip zou je aan de luisteraar willen geven?
Welke tip? Ja, ik denk gewoon wel de tip. Blijf in ieder geval jezelf. Ga jezelf niet veranderen omdat iemand dat zegt. Of dat een extern adviseur is. Of een bank. Of je ouders. Blijf gewoon wel jezelf. En kijk naar je eigen plus- en minpunten. En probeer daar het beste van te maken.
Ja.
Dus, ik vind dat wel belangrijk. Blijf wie je bent. En ik denk dat het sterkste punt is.
Dus blijf bij jezelf is jouw tip, Roel.
Ja, zeker weten. Ja.
Nou, dankjewel Roel voor jouw inzichten. Hè? In relatie tot, ik denk, groei. Het is inspirerend hoe jullie met oog op de toekomst je eigen stempel op het bedrijf van jullie ouders hebben gedrukt. Aan alle luisteraars, ik hoop dat jullie waardevolle inzichten hebben opgedaan. Deel deze aflevering met collega veehouders, zodat zij ook kunnen profiteren van de kennis om onze sector te versterken. Tot de volgende keer. Meer weten hoe je door focus op hygiëne de grip op de dagelijkse bedrijfsvoering verbetert en tegelijkertijd het rendement vergroot? Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer onze hygiëne-specialist Jeroen Veron voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.